alweer 2 jaar geleden dat ik hier stond, om en nabij, iets langer. Maar ik heb de hoop nooit opgegeven. Net zoals jullie natuurlijk de hoop nooit opgeven. Omdat we iemand dienen die er is. Hij is er. En hij is daar in je dalen, hij is in je hoogte. Overal is hij erbij. En ja, soms neem je dan even een pauze. En dan later kom je sterker terug. Dat is de bedoeling, toch? Want we zijn meer dan overwinnaars. En overwinnaar betekent dat je strijd had. En als er staat meer dan overwinnaar, betekent dus dat je er beter uitkwam dan dat het eerst was voor de strijd. Dus waar we het over gaan hebben vandaag is de geestelijke strijd tegen de listen van de duivel. En het is een onzichtbare strijd, maar oh zo realistisch. Je kan hem niet zien, duivels kun je niet zien, de demonen kan je niet zien, engelen kun je niet zien, God zie je ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat die strijd niet bestaat. Net als dat je radiogolven niet kunt zien, maar als je de radio aanzet, weet je dat de radiogolven er zijn. En zo is het ook geestelijk. Je kunt heel veel zien om je heen, in je eigen leven ook, dat er meer is dan wat je ziet. En daar gaan we naar kijken vandaag. En er valt heel veel over te vertellen, echt heel veel over die geestelijke strijd. Dus ik hou het, ja, vanwege de tijd natuurlijk en iedereen's aandacht en mijn kunnen, op een klein deel. Maar we gaan veel leren vandaag, denk ik. Daar ga ik vanuit. En we gaan meerdere voorbeelden zien van hoe Jezus erover spreekt en hoe het is gebeurd in de geschiedenis. Nou, Jezus heeft over de duivel gesproken en over zijn medegevallen engelen. Een aantal daarvan zijn bijvoorbeeld dat Jezus over de dief zegt: hij komt om te stelen, om te slachten en te verdelgen. Dat is zijn doel, dat is zijn kern, zijn houding, zeg maar, zijn wens om dat te bereiken. En zegt Jezus ook in Johannes 8, vers 44, hij is een mensenmoordenaar en de vader van de leugen. Tegen Petrus zei hij later: Simon, Simon, want ze hadden net met elkaar gestreden over wie de belangrijkste was. Hij zei: Simon, Simon, de Satan heeft geprobeerd jullie te siften, jullie uit elkaar te drijven. Een ander voorbeeld is het duizendjarig rijk, waarin eerst Jezus terugkomt, dan wordt de Satan 1000 jaar gebonden, is er vrede, geen oorlog. Vervolgens komt hij na 1000 jaar, mag hij vrij, die Satan, nog 1 keer. En dan staat er dat hij heel veel volken verleidt en misleidt om oorlog te gaan voeren. En dat gebeurt dan ook, dat kun je zien in Openbaring 20. Dan zo zie je dat hij op de achtergrond eigenlijk telkens bezig is met het beïnvloeden. Maar vergeet nooit, en dat is het allerbelangrijkste, dat Jezus boven alle machten is gesteld. Vergeet dat niet. Nou, waar vindt die strijd plaats? Want we zien het niet. Waar vindt die strijd dan plaats? Nou, daar gaan we even een vers over lezen, of eigenlijk 3, in 2 Korinthe 10. Ik zal het anders wel even voorlezen. 2 Korinthe 10, vers 3 tot en met 5. En daar staat, ik hoor nog even wat gritsel, dus ik wacht nog even. 2 Korinthe 10 vers 3 tot en met 5. En daar staat: want al leven wij in het vlees, dus als mens, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God, tot het slechte van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, dat is een tegenwerping, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten en elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Nou, wat zien wij hier terug? We zien redeneringen. We zien tegenwerpingen tegen de kennis van God. We zien bedenksel. En de verschillende vertalingen, en dat is mooi, die hebben allemaal eigenlijk een verschillend woord dat ze gebruiken voor die tekst. En dat zijn verbeeldingen, redeneringen, verzinsels, argumentaties, bedenksels, kennis en gedachten. Daar vindt het plaats. En wat zegt dat ons? Dat die strijd plaatsvindt in het denken, in de gedachtenwereld, in hoe je over dingen denkt. En verkeerde gedachten die hardnekkig zijn, dat kunnen bolwerken worden. En van daaruit kan de duisternis dan weer verder werken. En dat is niet zozeer alleen in mensenlevens, maar ook in de samenleving. Als je ziet hoe bepaalde dingen doorgedrukt worden en hoe dat dan algemeen erkend wordt. En dan vervolgens eigenlijk het nog verder duister wordt gemaakt. Zo kun je dat zien, zeg maar. Dat is een soort van bolwerk waarop er verder geborduurd kan worden. En u kunt alvast opzoeken naar onze hoofdtekst over onze wapenuitrusting, hoe je kan strijden. Dat is Efeze 6. En dan vers 10 tot en met 20. En terwijl iedereen dat opzoekt, of wie wil en kan, vertel ik even het eerste deel van de brief. Paulus die schrijft die brief in de gevangenis. Hij zit in Rome in de gevangenis om het evangelie. En hij waarschuwt eerder in die brief al naar de dreiging van de duivel. Maar zegt hij, Jezus is boven alle machten gesteld. In vers 20. En wij die met hem zijn, hoeven niet te vrezen. Dat is belangrijk. Maar op aarde oefent hij, zegt hij, boze machten oefenen heerschappij uit over ongelovigen. Ze proberen te beïnvloeden omdat ze niet onder de bescherming zijn van Jezus. En deze machten die proberen ook christenen te verleiden, die niet verbonden zijn en eigenlijk een soort van verslapt zijn in het geloof. Ze worden daardoor ook, zijn ze makkelijker een soort van prooi om aan te vallen. En ook schreef hij over mensen die met ijdele woorden, dat zijn mooie of diepe woorden of preken, die daarmee proberen de gemeente te bedreigen en te misleiden. In het tweede deel van de brief waarschuwt Paulus tegen een werelds leven. Dat wil zeggen eigenlijk steeds minder van het evangelie en steeds meer van, ja, steeds van God af, zeg maar. Hè. Dus je hebt eigenlijk een soort van je leven afgelegd. Je hebt je oude mens, zoals het heet, afgedaan. Je hebt een nieuwe mens aangedaan. Je bent anders gaan leven. Maar steeds stapje bij stapje komt er werelds leven in terug. En hij zegt, hij waarschuwt daar eigenlijk tegen, van doe dat niet. Want daardoor verliest het evangelie zijn kracht. En wat zie je ook, eigenlijk nu zie je dat ook, dat mensen vaak hun eigen cultuur, hun eigen gewoonten en denkwijzes eigenlijk proberen goed te praten. Proberen te beschermen, terwijl soms je gewoon kritisch naar jezelf moet kijken, kritisch naar je cultuur. En dat geldt voor elke cultuur, hè, en elke cultuur, dat er dingen zijn die gewoon onjuist zijn, die tegen het evangelie ingaan. En hij zegt, doe dat niet. Hou je daarvan af, wandel waardig de roeping van het evangelie. Je bent veranderd, ga niet terug. Ga niet terug. Was het beter dan eigenlijk, hè? Was het beter dan vroeger, toen je wandelde in de wereld, hè, dat je voordat je veranderd was, voordat je bekeerd was, was het toen beter? En als het goed is, als je Jezus kent, dan kun je zeggen, nee, het was niet beter. He? Geef mij Jezus, hou de wereld. He? Wandel waardig de roeping, zegt Paulus. En dan gaan we naar Efeze 6, vers 10. Even kijken, moet ik eventjes zelf ook. Het is wel grappig dat ik iedereen zeg om daar naartoe te gaan. Oké, daar gaan we. Voorts, dus vervolgens, wees krachtig in de Heere, vers 10 is dat, hè, en in de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het panzer der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid om het evangelie van vrede te brengen. Neem bij dit alles het schild van het geloof bij de hand, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm van het heil aan en het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij, zegt Paulus, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. Zover. Wees krachtig in de Heer, zegt Paulus. Een soort van opdracht, maar ook een bemoediging. Wees krachtig in de Heer. Oftewel, je kan het niet in eigen aardse kracht. Je moet het doen met wat je van God krijgt. Je moet het ontvangen van God. Wees krachtig in de Heer. En dat kan, zeg maar, door je. Dat kan je ontvangen door onder de heerschappij van Jezus te zijn. He, onderwerp je aan God en bied weerstand aan de duivel. He, dus onderwerp je aan God, dan kan je krachtig zijn. Dan kan Jezus door je heen werken. En we moeten de hele wapenrusting van God aandoen. En met nadruk hele. Want Paulus die gebruikt een Grieks woord hier, waardoor we moeten beseffen dat het gaat om de hele wapenrusting. Als je niet de hele wapenrusting aandoet, dan ben je kwetsbaar. Het is nodig en belangrijk, dus dat je geheel uitgerust bent. Want hij gebruikt ook een woord dat betekent een zwaar bewapende militair. Niet zomaar een soldaat, maar een zwaar bewapende die in heftige confrontaties komt. En zo'n militair kan zich niet veroorloven om een deel van zijn wapenrusting te missen. Je kan je voorstellen als je in een heftige strijd zit, en je kan je voorstellen bij zo'n reddingsactie ergens, dat je niet even kan zoeken naar je wapen. Dat je niet denkt, oh wacht, ik word beschoten. Wacht even jongens, ik moet eventjes mijn pistool zoeken hoor. Wacht even. Dat kan niet. Snap je? Je moet gereed zijn. Je hele wapenuitrusting moet je bij de hand houden. Anders ben je kwetsbaar in de strijd. En voor de verleidingen van de duivel gebruikt Paulus het woord methodeia. Wat bij buiten verleiding ook list, sluwheid of streek betekent. Daarom wordt het door verschillende vertalingen ook verschillend opgeschreven. Bijvoorbeeld de ene schrijft listen van de duivel, de ander listige verleidingen. En andere weer verleidingen. En wat je kunt zien is als je dit woord volgt in de Bijbel, dat je ook concreet kunt denken aan vervolgingen, aan dwalingen, aan verleiding tot zonde. Maar je zou ook kunnen denken aan bijvoorbeeld laster of het uit elkaar spelen van mensen of dat het woord van God wordt verdraaid of dat je wordt aangeklaagd. Maar het is dus belangrijk dat wij strijden. En we hebben niet te strijden, zegt Paulus, tegen vlees en bloed. Wat wil dat zeggen? We strijden niet tegen mensen, zegt hij. Let op, je strijdt niet tegen elkaar. Ook al is het soms heel irritant, ook al doet iemand heel vervelend, let op, je strijdt niet tegen andere mensen. Je strijdt niet tegen bloed, maar tegen overheden, machten, wereldbeheersers van deze duisternis en de boze geest in de hemelse gewesten. Nou, allereerst even voor de duidelijkheid, die overheden die Paulus hier benoemt, zijn niet de menselijke overheid. Het is niet bijvoorbeeld premier Rutte of de Jonge of een van die andere mensen. Dat is het duidelijk niet, want zij zijn ook vlees en bloed. Dus vergis je niet, dat zijn geen vijanden. Maar wat zijn dat dan, die overheden? Wat is dat dan? Dat zijn geestelijke machten die werkzaam zijn achter de schermen. En die invloed uitoefenen op mensen, bijvoorbeeld in de overheid, maar ook op andere belangrijke posities. En machten en wereldbeheersers. Hè? Dus dat zijn weer die belangrijke posities en ook die geesten. Het is bijvoorbeeld ook Derek Prins, die heeft daar heel goed uitleg over gegeven. Dat je ziet dat er boze geesten zijn aangewezen aan verschillende gebieden in de wereld. Om daar extra invloed uit te oefenen. Dat kun je zelf zien ook als je YouTube, op YouTube zoekt. Derek Prins, nou dan lukt dat wel. Dat is een hele goede bijbelleraar. En wat de Living Bible aangeeft, en dat is een hele mooie uitleg daarvan. Die maakt het echt heel confronterend eigenlijk ook en duidelijk. Want in plaats van geesten, en op zich klopt dat ook wel, zeggen zij, het zijn personen zonder lichaam. En dan opeens denk je van, oh ja, wacht eens even. Het zijn personen. Personen zonder lichaam. Oef. Het is toch wel eventjes dat het er toch best wel dichtbij komt dan. Hè? Alleen wees niet bevreesd. Hè? Wees niet bevreesd. Want we gaan hem slopen. En hè, over die verschillende rangen, daar is echt heel veel over te zeggen. Maar daar ga ik nu verder niet op in. Want ja, daar is gewoon te weinig tijd voor. En deze geesten die zijn ook in de hemelse gewesten. Nou, waar is dat dan? En wat is dat dan? Ook dat moet ik helaas een andere keer vertellen. Of iemand anders natuurlijk. Want het is te veel als ik dat erbij ga vertellen. Want je zou ook bijvoorbeeld heel veel nog kunnen vertellen over het bloed van Jezus. Binden en ontbinden. Lofprijs, prediking. Het bloed van Jezus. Handen opleggen. Het spreken in de naam van Jezus. Er is zoveel te vertellen over de geestelijke strijd. En over wat dat allemaal inhoudt. Daar is gewoon nu eigenlijk te weinig tijd voor. Maar we gaan het hebben over de wapenuitrusting. Tenminste, daar gaan we verder mee. Nou, Paulus zegt, we hebben te worstelen. Worstelen. Dat is een één-op-één gevecht. Een heftig gevecht tussen man tot man. Ook al zijn we, zeg maar, een gemeente. Soms heb je ook dat je... He, als gemeente zijn we een leger, he, dat zegt Paulus ook in Efeze. Als gemeente worden we als leger worden gezien. Maar je hebt ook als soldaat, als christen zijnde, strijd. Je persoonlijke strijd. Nou, hoe kan het dan? Hoe kan het dan als Jezus de overwinning heeft behaald, dat we dan toch nog zoveel moeten strijden? Wat is dat dan, die heftige confrontatie? Hoe moeten we dat zien? Nou, allereerst de overwinning van Jezus. Heel duidelijk. Hij zegt, ik heb de wereld overwonnen. Hij zegt ook, Paulus schrijft ook, omdat Jezus heeft overwonnen over de dood en de macht van de zonde. Dood, waar is je overwinning? Zonde, waar is je prikkel? Ook heeft Jezus duidelijk gezegevierd over de Satan. Hij heeft ze openlijk tentoongesteld. En elk juk, maar dan ook elk juk kan worden verbroken. Elk bolwerk kan worden gesloopt. En zijn overwinningen zijn machtig groot. Echt ontzettend groot. En daarom, omdat deze overwinningen zo groot zijn, is hij waardig om als enige het boekrol te openen. Dat zie je in Openbaringen. Dat weten jullie wel. Dat hij de enige was die de boekrol kon openen. En hij is ook de enige die mag oordelen. Omdat hij zo'n grote overwinning heeft behaald. Verschillende overwinningen. En wat deze overwinningen verder allemaal inhoudt, daar komen we ooit nog wel een keer verder op terug, een andere preken. Want ik wil het ook wel graag hebben van, hoe kan het nou dan dat de duivel dan nog strijd kan leveren, hè, als die is overwonnen? Nou, als we eerder zagen in Efeze, heeft de duivel nog wel invloed op ongelovigen, op niet-christenen, op niet-wedergeboren mensen. Daar heeft hij nog macht op. Dat kun je zien in Efeze 2 vers 2. Dat hij invloed kan uitoefenen vanuit de demonische dimensie. En ook zie je dat als je je geloof verslapt. Dat ook daar de duivel probeert invloed uit te oefenen. We zien het ook vooral bij afgoderij. Als mensen afgoderij hebben gepleegd. Dus ze zitten tijdlang in New Age of boeddhistisch of... He, zo zijn er heel veel afgoderij. Dan zie je dat daar de boze geesten eigenlijk recht krijgen. Een soort van geestelijke recht. om daar zeg maar wat meer vervelende dingen te doen. Maar ook zien we dat als mensen wedergeboren worden, dat ze worden verlost door de overwinning van Jezus. Iedereen kan verlost worden, er is altijd hoop. En ook als je christen bent, hou je dan niet bezig met afgoderij. De duivel die, of tenminste, ik bedoel, de Bijbel die waarschuwt heel duidelijk, ga niet in afgoderij. Want je geeft de duivel een voet. Je geeft de duivel een voet. En ook als je met trots en hoogmoed en het begeren eigenlijk van verkeerde dingen of begeren van andermans spullen, dat je jaloers wordt en er eigenlijk actie daarin gaat ondernemen, dat je bijvoorbeeld gaat stelen of dat je bedenkt op iemand wat kwaad aan te doen, daarmee geef je de duivel een voet. Doe dat niet. En zo op die manier, als je dat soort dingen doet en ook van dat de duivel invloed probeert uit te oefenen, daardoor is er nog steeds strijd, totdat Jezus uiteindelijk straks terugkomt en de duivel gewoon helemaal niks meer te zeggen heeft. En dan gaat Paulus, die spreekt dan over de wapenuitrusting. En daar gaan we stuk voor stuk doorheen. Nou, Paulus die gebruikt een Romeinse wapenuitrusting, maar daarmee worden geestelijke wapens aangeduid. En door te kijken ook naar die Romeinse onderdelen, kunnen we wat weten over die wapenuitrusting. Nou, als eerst de gordel van de waarheid. Het is niet de waarheid zoals Jezus de waarheid of de weg de waarheid en het leven is. Maar meer waarheid in de zin van eerlijk, oprecht, open en transparant. Spreek de waarheid. Gebruik geen religieuze clichés, geen leugens. En doe echte dingen die je meent. Zeg geen dingen die je niet meent. En dit zit in de weg. Als je dit doet, net als een gordel, hè, bij de Romeinen had hij een gordel en daarmee kon hij alles strak zetten. Hij kon daarmee zijn handen vrij bewegen en hij kon daardoor lopen en hij kon zijn wapens pakken. En als hij dat dus niet deed, zijn gordel vastmaken, dan was hij niet in staat om die andere wapens te gebruiken. En zo zegt hij, zorg dat je in waarheid handelt. Want als je dat niet doet, het is net als een spreekwoord, hè, een leugen achterhaalt je wel. Het verhindert je om de andere wapens te hanteren. Want het achtervolgt je altijd. En dan gaan we naar het volgende onderdeel, het panzer van de gerechtigheid. Nou, wat is een panzer van gerechtigheid? Waar zit dat? Nou, de panzer zat hier, zeg maar rond de hartstreek. Het gaf bescherming tegen het hart. Eigenlijk het belangrijkste orgaan in je lichaam. Zonder dat is het eigenlijk einde oefening. En Spreuken 4 vers 23 zegt, behoed je hart boven alles wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Wat in je hart zit, dat bepaalt je levensloop. Dat bepaalt eigenlijk waar je aan denkt, waar je mee bezig bent. Waar zaai je op de akker van je vlees of zaai je op de akker van de geest? Waar vul je je hart mee? En verder staat er over het panzer wat ook als harnas kan worden gezien in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Maar laten wij die de dag toe behoren nuchter zijn, toegerust met het harnas, dus het panzer, van geloof en liefde. Daaraan kan je denken bij gerechtigheid, in geloof en liefde. Geen eigen gerechtigheid, zoals Filippenzen 3 vers 9 zegt, maar gerechtigheid door het geloof in Jezus. Dus niet je eigen gerechtigheid, je kan het niet verdienen, je bent zelf niet rechtvaardig, maar Jezus door zijn gerechtigheid. Dat mogen we dan doen in liefde werkende, geloof in liefde werkende. En een geloof, een actief geloof, dat tot uitdrukking komt in de liefde, dat is krachtig. Dat is krachtig, dat is het panzer. Want liefde is sterker dan de dood en vergaat niet. En als je een panzer draagt van geloof dat door liefde werkt, dan zal je daar altijd worden beschermd. Naar het volgende onderdeel. Schoenen van bereidheid van het evangelie van de vrede. De Romeinen hadden bijzondere schoenen. Ze hadden hele grote, zware schoenen. En ze moesten die vastmaken rond hun kuit. Dus het was echt best wel, het was helemaal tot hier. En daarmee konden ze stevig doorlopen. Ze konden echt afstanden afleggen. En ze waren ontzettend mobiel. Dat was eigenlijk het doel, dat ze ontzettend mobiel waren. Ze konden overal snel zijn. Als hun commandant zei van, ja, je moet die kant op gaan. Dan waren ze eigenlijk meteen gereed om grote afstanden af te leggen. En zo mogen wij ook beschikbaar zijn voor onze commandant. Voor onze koning Jezus. Als hij ons zegt, doe dit of doe dat. Dan moeten we eigenlijk meteen gereed zijn, klaar zijn om dat te doen. En Dirk Prins die had een mooi voorbeeld van zichzelf. Hij was zelf verpleegkundige tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ja, je weet wel, tijdens zo'n strijd moet je ook snel kunnen handelen. En hij zei dat zij als artsen, en dat geldt natuurlijk ook als de soldaten, moesten hun schoenen altijd aanhouden. Zelfs als ze sliepen. Zodat wanneer ze meteen iets moesten doen, ze niet hun schoenen moesten vastmaken of moesten zoeken of nog wakker moesten worden. Nee, ze moesten meteen klaarstaan. En hij zei, dat vind ik eigenlijk best wel een goed voorbeeld over hoe wij ook zo klaar kunnen staan, zo klaar moeten staan om bereid te zijn het evangelie te vertellen. Daarom is het belangrijk dat we het evangelie begrijpen en het goed kunnen uitleggen. Zodat je precies op dat moment en op die plek waar God je brengt, je het evangelie kunt uitleggen. Dan het volgende deel. Het schild van het geloof. Nou, de Romeinse soldaat had een vierkant schild. Een heel groot vierkant schild. Het leek een beetje op een deur. En daar overheen hadden ze een huid. Dat ze nat konden maken. En elke keer als ze dan vanuit de vijand werd afgeschoten. Hè, een brandende pijl. Dan werd dat geblust door de natte huid die op dat schild zat. En zo'n pijl was ontzettend gevaarlijk, want het gaf eigenlijk dubbele wonden. Zowel een vleeswond als een brandwond. En het kon heel veel schade aanrichten. En zo is dat schild is eigenlijk precies zo. Het biedt ontzettend veel bescherming tegen de vijand. Het is als het ware geloof in Gods voorziening en bescherming voor onszelf en alle die God ons heeft, waar God ons verantwoording over heeft gegeven. Daar wil God ons helpen door het schild van het geloof om bescherming te bieden voor onszelf en voor anderen. Dus hou je schild omhoog voor de brandende pijlen van de vijand. Daarmee wordt eigenlijk aangegeven ook de geraffineerdheid van de aanvallen. En dan komen we aan bij de laatste twee alweer. Als eerst de helm van het heil. Nou, wat is dat dan? En hoe zet je hem nou op? Nou, waarvoor zou je een helm gebruiken, denk je? Wie weet het? Voor de bescherming van? Van je voeten? Van je hoofd? Ja, goed. Punt gescoord. De helm van het heil, die is voor het hoofd. Dat is een ontzettend belangrijk onderdeel van het lichaam. Het beschermt tegen aanvallen tegen je hoofd. En zo is de redding door God. We mogen in vertrouwen aannemen. En dat is eigenlijk als het ware de helm opdoen. We kunnen in vertrouwen aannemen dat God ons heeft gered van de zonde. En dat niet alleen, maar ook dat God ons zal redden wanneer daar het einde is. Wanneer Jezus er een einde aan maakt. Dat we dan binnen mogen komen in zijn koninkrijk. Dat geeft ook hoop. Dat is de hoop waardoor wij beschermd worden tegen de aanvallen van de vijand. Nou, dan als laatst het zwaard van de geest. En de Romeinen hadden twee soorten zwaarden. Ze hadden een zwaard, een lang zwaard, dat was voor de aanval, dat heet een romphaia, weet je dat ook weer. En dat was dus echt voor de aanval bedoeld. en een kort zwaard. Dat heette de Machaira. Weet je dat ook weer? Hè? En dat is dan specifiek voor de verdediging. Voor een man-tot-man gevecht was dat. Als je als soldaat werd aangevallen en de vijand kwam dichtbij, dan gebruikte je dus aan de ene kant het schild en aan de andere kant gebruikte je dat kleine zwaard om meteen eigenlijk terug aan te vallen en om de vijand van je af te slaan. En dat is precies wat er ook wordt bedoeld. En Paulus zegt dat is het woord van God. Met het woord van God kun je samen met de Heilige Geestelijkheid kun je de aanvallen van de vijand kun je wederstaan en hem daardoor ook een soort van terugslaan. Zoals wat Jezus deed in de woestijn. De duivel kwam, probeerde hem te misleiden. En Jezus die antwoordde met de Bijbel, met het woord van God. En uiteindelijk moest daardoor de vijand ook vluchten. En wat daar wordt gebruikt, het woord is ook rema. Dat wil zeggen dat het belangrijk is dat wij het woord zelf begrijpen. Maar ook dat we het zelf uitspreken als dat nodig is. Dat je de woorden van God kent en dat je daarmee staande kunt blijven. En daarmee eindigt eigenlijk de wapenuitrusting. Wat zo ontzettend belangrijk is in de strijd. En hierna komt Paulus ook en die zegt ook, let op, wees volhardend in gebed. Een soldaat moet volhardend zijn in de gebeden. Smekingen, dus dat we zeggen voorbeden. Want hij zegt, zo ben je ook vrijmoedig en bid ook voor mij, zodat ik vrijmoedig kan spreken. Je hebt het nodig om vrijmoedigheid te ontvangen door gebed. En weet dit altijd, dat wij altijd, zo begon ik ook, meer dan overwinnaars zijn. Door hem die ons heeft lief gehad. En wat ik eerst ook zei, zonder strijd geen overwinning. En je komt er beter uit dan voordat je de strijd aanging. Want het is meer dan overwinnaars. Door, en niet door onszelf, maar door hem die ons heeft lief gehad. En laten we staan in de overwinning van Jezus. En ik heb nu best wel veel verteld over strijd. En er valt echt heel veel te vertellen, dat heb ik ook gezegd. Over het bloed van Jezus, over prediking waarin je eigenlijk ook een aanval kunt doen. Of lofprijs. Wat ook in de geestelijke wereld echt krachtig is. En spreken in de naam van Jezus. En zo zijn er heel veel dingen in de geestelijke strijd die een rol spelen. Ook dat Jezus zegt dat hij overwonnen heeft. Hè? Hij heeft de wereld overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de zondemacht overwonnen. En zo kun je daar nog veel meer van leren. Daar kunnen we echt nog heel veel van leren om daar in die overwinning te staan. En om te overwinnen voor onszelf, maar ook voor anderen. En wees dan, zoals Paulus zegt, wees krachtig. Wees niet slap, maar wees krachtig. En ik hoop dat u een beetje wat heeft geleerd van die geestelijke strijd en de geestelijke wapenuitrusting. Had je ooit gedacht dat waarheid en bereidheid om het evangelie te brengen en geloof dat wapens zijn in een van de belangrijkste strijden in de menselijke geschiedenis. Nou, doe de wapenrusting aan en volg Jezus, de grote overwinnaar. Amen.